Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Hoi, Etienne hier. Even een tip, want als je de AD Voetbal Podcast live wil zien in het theater, dan kan dat ook. Op 22 mei en op 29 mei gaan we het theater in met de hele crew. Iedereen zie je dan voorbij komen, inclusief Willem van Hanegem. 22 mei in Leusden, 29 mei in Schiedam. Ben je erbij bij de grote eredivisie UNT-EK-avond? Ga dan nu naar ad.nl/podcastlive en bestel jouw tickets voor 22 mei of 29 mei. Hopelijk zie ik je dan.
De AD Voetbal Podcast.
Feyenoord of NEC? Dat is de grote vraag als het gaat om de Nederlandse KNVB-beker. De Rotterdammers zijn favoriet, maar NEC hoopt op een beker in de prijzenkast.
Etienne Verhoef.
Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 19 april. Vandaag met Rick Elfrink. Rick, ben jij een beetje een liefhebber van de KNVB-bekerfinale? Vind je dat een mooi fenomeen?
Ja, ik vind het prachtig. Ik hou heel erg van het bekertoernooi, omdat daar grote verrassingen in plaatsvinden. Ja, en het is inderdaad, wat gisteren al besproken werd, ook wel de kans toch om iets van je seizoen vaak te maken. Ik heb dat de afgelopen jaren hier in Eindhoven natuurlijk ook gezien. Hè. Daar werd twee keer de KNVB-beker gewonnen. Ja, dat werd toch echt wel inmiddels wel gevierd als een prijs. Hè, waar het in het verleden, was dat toch een beetje iets wat er een beetje bij hing, de beker. Maar de afgelopen jaren vond ik wel dat PSV daar behoorlijk veel aandacht aan besteedde. En was het ook wel gewoon een leuk evenement. Ik denk ook dat de beker wel wat aan belang heeft gewonnen. Omdat er zijn natuurlijk tijden geweest dat een Champions League ticket dat niet meer zo zeker was. Nou, ja. Nu is Feyenoord, als ze hem winnen. Feyenoord gaat ook geloof ik voor 99% zeker de Champions League in. Maar die beker, er zit ook gewoon een Europa League ticket voor de groepsfase aan vast. Hè? Die zal dan waarschijnlijk naar de nummer 3 dan gaan.
Als Feyenoord de beker wint.
Nummer 3 pakt de voorrondes en is daar ook al van verzekerd. Maar door dat vaste ticket voor de groepsfase Europa League heeft het ook wel een beetje destijds aan cachet gewonnen, zou je kunnen zeggen.
Ja, en een bekertoernooi is dat het mooie. Ik ben altijd nog opgevoed met die beelden van die enorme rijen bussen die naar de Kuip gaan. Dat is een beetje het beeld dat ik heb bij het bekertoernooi altijd.
Ja, ik kan me edities van Ajax Heerenveen herinneren uit mijn jeugd. Dat inderdaad al die mensen uit Heerenveen daarheen gingen. En vervolgens werden ze met 6-2 weggevaagd. Maar dat maakte allemaal niks uit, want het was feest geweest. Natuurlijk ook in de mythes, de mystiek van het bekertoernooi, dat is natuurlijk ook gewoon dat de ploegen boven zichzelf uitstijgen. Dat is natuurlijk in de voorfase van het toernooi. Hè. Nou, dit seizoen, we hoeven geen zout in de wonden te wrijven in Amsterdam, maar het gaat natuurlijk Hercules. Ja. Dat is natuurlijk toch iets wat voor jaren staat. Hè. De IJsselmeervogels hebben natuurlijk regelmatig tot de eindfase geschopt. Spakenburg vorig seizoen. Nou, dat zijn natuurlijk leuke verrassingen. Dat eredivisieploegen er soms gewoon uitgaan tegen amateurs, voor wie het de wedstrijd van hun leven is. En voor eredivisieploegen is het soms een tussendoortje. Ja, en dan dat botst wel eens.
Ja, en is het nou ook nog zo dat het een soort van volksfeest is, zo'n bekerfinale? Ik heb er wel eens gezeten, worden dan kaarten weggegeven in een vak voor de mensen van de Zonnebloem en van de Vriendenloterij. En dat het meer een voetbalfeest is, heb je dat gevoel?
Nou ja, ik heb de afgelopen jaren dat toch wel echt als een mooi voetbalfeest ervaren hoor. Mensen gingen daar massaal naartoe van beide clubs. Ja, nou ja, goed, dat was dan misschien omdat het PSV Ajax was. Dat zijn natuurlijk toch grote fanschares die daar dan heen gaan. Maar volgens mij eerder met kleinere clubs zijn er toch ook altijd veel, als die erin stonden tenminste. En NEC, met respect gesproken, een kleinere club. Dat is natuurlijk voor NEC de kans om weer een keer geschiedenis te schrijven.
Ja, zeker. Nou, NEC hebben we deze week al behandeld, hè, met Jeroen. Die vertelde al hoe er Tom Poeser van NEC overal verkrijgbaar zijn in Nijmegen. En allemaal borden die op je auto kan plakken met dat je NEC-supporter bent.
Ja, heerlijk.
Dat hoort erbij. Maar goed, in Rotterdam zie je dat een stuk minder. Mikkel Schouka, zien ze in Rotterdam die KNVB-beker als een laatste kans om nog iets van dat seizoen te maken? Wat cachet te geven dit seizoen?
Nou, dat was het wel altijd in het verleden. Maar het beker valt of staat. Het seizoen van Feyenoord valt of staat inmiddels niet meer met alleen maar een beker. Zoals het in het verleden de reddingsboei van het seizoen was. Ja, er is nu wel meer natuurlijk. Ze hebben de Champions League gehaald. Dat kunnen we wel stellen. Spelers zijn veel meer waard geworden. Het voetbal is goed. Maar om een keertje weer wat te vieren. Net als vorig seizoen natuurlijk de titel. Dat is nu voorbij. En in Europa zijn ze eruit gekegeld. Dus als je echt nog een keer de supporters bij elkaar wil hebben. Ergens in Rotterdam. Om wat te laten zien vanaf een balkon. Dan moet je die beker winnen. Dus het geeft wat extra's. Maar het redt niet het seizoen in de zin van... Dat ze het nodig hebben om het seizoen nog kleur te geven, dat niet.
Maar zou Slot tevreden zijn met alleen plek 2 en dus Champions League kwalificatie en geen prijs?
Ja, dat denk ik wel. Maar dat heeft natuurlijk ook een beetje het seizoen opgeleverd. Hè? Omdat al vrij snel die achterstand de PSV groot was en ze niet meer echt in de buurt zijn gekomen. Ja, dan kun je daar wel het hele seizoen over treuren. Dus hij heeft het volgens mij zelf een keer omschreven als met... we hebben als we de beker winnen, een goed seizoen, maar geen fantastisch seizoen. Want dan ben je kampioen. Ja, het is nooit een strijd geworden om de landstitel, dus daar zit wel een teleurstelling. Maar goed, een beker, een tweede plek, 8 zekere Champions League wedstrijden. Veel internationals, het voetbal wat wordt gewaardeerd. 2 keer dik gewonnen van Ajax. Dit seizoen heeft wel meer dan vele andere seizoenen van Feyenoord.
Ja. In welke vorm gaat Feyenoord nu naar die wedstrijd toe? Want ik zat het van de week met Jeroen Bijma erover. En toen zei ik, nou ja, het is niet de meest grootste vorm waarin Feyenoord verkeert. En die zei, ja, maar die 6-0 tegen Ajax. Die zeker. Wedstrijd zit er een beetje tussen, maar daaromheen...
Ja, nou, ze zijn wel in. Kijk, ze hebben natuurlijk al heel lang niet verloren. Dus ze zijn echt wel in vorm. Als je de wedstrijd tegen AS Roma niet als verloren beschouwt, omdat het met strafschoppen was, hebben ze na de winterstop niet meer verloren. Er zitten wel een paar gelijke spelletjes tussen waar wat chagrijn over was.
Volendam,
maar de vorm van Feyenoord. Vorm van Feyenoord is zonder meer goed. En inderdaad, nog geen 2 weken geleden werd Ajax met 6-0 overhoop gespeeld. Ja, dat 0-0'tje tegen Volendam en die 1-0 tegen Fortuna, daarvan zou je kunnen zeggen. Hoe staan ze er nu echt top voor? Maar ja, als je de hele reeks bekijkt, heeft Feyenoord zo'n goede reeks neergezet dat het echt wel een verrassing zou zijn als ze die bekerfinale niet zouden winnen.
Oh, je legt gelijk de druk ook even neer, hè? De bekerfinale moeten ze eigenlijk winnen.
Nou ja, als je het naar alle aspecten kijkt, spelen in de eigen Kuip, Feyenoord nummer 2 van de ranglijst tegen de nummer 6, NEC, heel goed seizoen, maar blijft natuurlijk een club wat onder de topclub zit. Wat ik net zei, die hele reeks die Feyenoord heeft gewonnen. Eigenlijk op Hartman nagenoeg volledige selectie tot zijn beschikking. Een hele week voorbereiding gehad op deze wedstrijd. Ja, alle ingrediënten zijn er voor Feyenoord om die wedstrijd te winnen. En ik denk ook wel dat gaat gebeuren.
Nou, wat Johan zei gisteren, ik zie een beetje parallellen tussen dit seizoen van NEC en het seizoen van PEC Zwolle in 2014. Die zag daar een parallel in. En dat zou dan misschien wel bekersucces voor NEC kunnen betekenen.
Nou, niks is uitgesloten. En volgens mij heb ik al eerder gezegd dat die wedstrijd natuurlijk geen ABC'tje is voor Feyenoord. Dat ze die wedstrijd even 1, 2, 3 winnen. En dat het best een listige tegenstander is. En ik geloof ook wel dat het best een PEC Zwolle-achtig elftal kan zijn nu, NEC. Maar op een dag dat alles mee zit, dat ze ook toe zouden kunnen slaan. Maar ik denk dat Feyenoord en PSV zo sterk waren dit seizoen dat het verschil tussen die twee clubs en de rest van de Eredivisie bijzonder groot was. En als die clubs tot in de vezels gemotiveerd zijn, dat het vrijwel onmogelijk is om ervan te winnen. Dan moet het echt meezitten met de NEC in de vorm van een snel doelpunt. Misschien een rode kaart bij Feyenoord. Ja, noem het maar op, zoals je van de week Barcelona onderuit hebt zien gaan tegen Paris. Dat kan natuurlijk in een wedstrijd, dat alles de verkeerde kant op valt. Maar over het algemeen heb ik niet het idee dat als een wedstrijd redelijk normaal verloopt, dat Feyenoord zich verslikt in NEC.
En zou Feyenoord al geoefend hebben op strafschoppen eventueel voor de zekerheid? Want je zag het natuurlijk bij City Madrid.
Ja, doen ze voortdurend. Niet zozeer echt zeg maar puur op één wedstrijd gericht, maar voortdurend door het seizoen heen doen ze dat. Ze hebben natuurlijk tegen AS Roma hebben ze die serie verloren. Het gekke daarvan was dat Hansko er geloof ik 150 achter elkaar in had gejast. En die miste. Dat het ook nog mee zat dat Welleroyte daarin een bal pakte, maar dat het daarna misging met spelers waarvan zij, Alireza Jaanbaks uit mijn hoofd gezegd, miste ook. Ook een speler waarvan ze eigenlijk wel overtuigd waren dat die zou gaan scoren. Dus... Ja, dat oefenen ze wel, maar dat wil niet zeggen dat je daardoor altijd wint. En die twee spelers gaan dan toch met een rugzakje eventueel zo'n serie in. Hartman maakte hem volgens mij ook in Roma, is er niet bij. Dus er moet een hele andere groep dan aan de bak. Ja, het kan uiteindelijk ook op strafschoppen uitdraaien. Je hebt het inderdaad in de Champions League gezien. Maar dat oefenen ze dus niet zeg maar koortsachtig 2 keer voordat zo'n reeks is, maar door een heel seizoen heen.
Laatste wedstrijd tussen Feyenoord en NEC was 2-2 in de Kuip.
Ja.
Wat was toen het geheim van NEC?
Nou ja, ik wil niet negatief doen, maar een beetje mazzel hadden ze daar wel natuurlijk. In de zin van het was 2-0, toen miste Timber een kans. Die is eigenlijk niet te missen. Dat had 3-0 moeten zijn en er had Feyenoord nog veel meer kansen voor. Dus in de rust had het eigenlijk 2-0 moeten staan. Maar vlak voor rust maakte NEC uit het niets 2-1 en na de rust 2-2. En toen viel het stil bij Feyenoord. toen zag je wel dat ze met spelers als Sandler, Nuitink, Verdonk deed volgens mij ook mee in die wedstrijd, dat ze het dicht kunnen houden, Sillissen, ervaren keeper. Dus de organisatie stond op dat moment goed, konden achteruit achterover leunen en dat leverde een punt op. Maar dat liet Feyenoord wel gebeuren door zelf zeg maar die wedstrijd niet te beslissen in de openingsfase. Dat is denk ik wel een goede waarschuwing voor Feyenoord. Plus het feit dat ze weten natuurlijk dat deze wedstrijd de kers op de taart van het seizoen kan zijn. En niet wat ik net zei, niet fantastisch, maar wel een goed seizoen. En ze hebben zich er echt de hele week op voor kunnen bereiden. En daar komt die 6-0 tegen Ajax nog bij. Heel andere wedstrijd, heel andere tegenstander. Ajax is ook een heel andere manier van opbouwen tegen Feyenoord. Dus niet vergelijkbaar. Maar ik kan me wel voorstellen, als dat je laatste wedstrijd in de Kuip is geweest, voordat je dat stadion weer in stapt, dat je denkt, ja, hier hebben we de aartsrivaal met 6-0 overhoop gekegeld. Dat zal NEC toch ook wel kunnen overkomen.
Ja, kortom, zondag een finale waar het op spel staat. Voor beide teams natuurlijk. Eens kijken hoe die gaat lopen. Maandag blikken we daarop terug in de AD Voetbalpodcast natuurlijk. Mikkels, dank voor nu. En ik ga verder praten met Rick.
Okay.
Ja goed, er staat inderdaad wel op het spel. Is het ook wel waar wat Mikkels zegt? Een prijs hoeft dit seizoen van Feyenoord niet te bekronen. Want die tweede plek Champions League is eigenlijk al de prijs die ze eigenlijk wilden winnen.
Nou, dat is maar net hoe je het bekijkt. De tweede plek is wel een financieel kampioenschap in feite. Ja, omdat je natuurlijk je plaats je voor de groepsfase Champions League. Nou, dat is allemaal nieuw volgend seizoen. En Feyenoord, laten we dat niet vergeten. Hè. Zonder tegen een bal te trappen, pakken ze daar 39 miljoen euro in. Hè. Dus nog exclusief resetters. Exclusief alle premies die je kunt vergaren in die wedstrijden. Dus dat is absoluut een financiële hoofdprijs voor Feyenoord. Ze pakken zelfs nog iets meer dan PSV, 2 miljoen meer. En dat komt omdat Feyenoord de afgelopen jaren Europees gewoon heel goed gepresteerd heeft. Natuurlijk die Conference League finale, ja, die weegt nog heel zwaar mee. Dus het is echt een financieel kampioenschap voor Feyenoord. Maar ja, als je puur als sportman kijkt, ja, dan is natuurlijk uiteindelijk toch het winnen van de KNVB-beker. Ja, dan hebben zij toch gewoon een prima seizoen gehad uiteindelijk. En het mooie, hier in Eindhoven hoor je toch ook wel, hè, van Feyenoord heeft ons wel dit seizoen echt uitgedaagd. Wel gewoon tot een hoger niveau gedreven. Hè. PSV moest wel gewoon heel scherp blijven, ook na de winterstop.
Ja.
Want dat gat, hè, dat was op een gegeven moment. Dus nu is het dan 9. Maar ja, dat dreigde, of dat werd even 7. Kijk, Feyenoord bleef gewoon winnen. En daardoor bleef het bij PSV ook gewoon onder spanning staan. Het moest gewoon elke keer gebeuren. Hè, er was geen reden om te verslappen. En heel veel ploegen, PSV heeft nu 81 punten. Ja, daar ben je heel vaak al kampioen mee, zeg maar. Maar ja, omdat Feyenoord het gewoon goed gedaan heeft dit seizoen. Daarom is het kampioenschap van PSV nog geen feit. Maar dat gaat er natuurlijk wel komen. En dat vind ik ook terecht. Ik bedoel, PSV heeft dit seizoen in een onderlinge confrontatie 2 keer afgerekend met Feyenoord. Thuis weliswaar was het gelijk. Maar goed, uit heeft PSV denk ik in die fase. Dus dan praat je over eind november, begin december 2023. Ik denk dat PSV daar toen ongenaakbaar was. En dat PSV in die fase, als je straks gaat terugbeschouwen, dat PSV in die fase de titel echt in veilig gesteld. In die periode.
Ja, precies. Nou goed, die bekerfinale is zondag. Gaan we natuurlijk maandag over verder praten. Ik wil nog even met jou door op PSV en de plannen om het stadion uit te breiden. Jij bracht dat deze week. De 10.000 zitplaatsen zouden er ongeveer bij kunnen komen. Hoe dat dan precies moet is nog een tweede. Maar Hypercube heeft dat uitgezocht. En de eerste reactie die je overal las is, nou, laat ze dan eerst eens even dat hele stadion volzetten met mensen op een competitiewedstrijd. Want er waren allemaal lege plekken afgelopen weekend.
Ja, mooi is dat. Er gaan alweer allerlei verhalen over leven. Laten we eerst bij het begin beginnen. PSV is, is eigenlijk van alle topclubs in Nederland, hè, is het minst eigenlijk gegroeid qua stadioncapaciteit. Als je kijkt dat eind jaren 80 zat PSV eigenlijk altijd al op 27.000 volgens mij. Mm-hmm. Ja, ook wel eens iets minder. Maar toen was het Philipsstadion ook al 27.000 mensen konden daarin. Terwijl je bij Ajax had je de Meer en soms het Olympisch Stadion. Hè? En bij Feyenoord had je de Kuip. Die was eigenlijk toen wel eens grotendeels leeg. Hè? En die periode met Sabau bijvoorbeeld. Hè? Ja. En de periode dat zelfs Marcel Brandsen nog speelde. Nou, toen zaten er soms zelfs 5.000-6.000 mensen, kan ik me herinneren. Nou, PSV is sindsdien eigenlijk niet echt heel zwaar gegroeid. Terwijl de vraag er altijd wel bleef. Nu zie je eigenlijk dat de stadioncapaciteit is 35.000. En er is een wachtlijst van 10.000 mensen voor een seizoenkaart. Nou, PSV verkoopt jaarlijks 27.500 seizoenkaarten. Maar ze verwachten eigenlijk gewoon dat er potentie is in de toekomst om 45.000 kaarten structureel te verkopen per wedstrijd.
Ja.
Nou, dan gaan mensen natuurlijk zeggen van ja, hè, lege stoeltjes tijdens wedstrijden. Dat is een fenomeen, daar hebben alle topclubs mee te maken. We hebben het eigenlijk gewoon te goed, Etienne. En dat betekent dat sommige mensen gewoon bij een aantal wedstrijden niet komen opdagen en die kaartjes niet meer in de zogeheten resale doen. Hè? Want nee, clubs kunnen die,
dat kan wel,
kunnen,
hè?
Die
ja.
Gewoon,
ja.
Kunnen die gewoon herverkopen. Dan kunnen andere mensen er blij mee gemaakt worden. Ja, sommige supporters die denken, ach ja, ik kom niet en laat maar lekker zitten. En mijn plek hoeft niet ingenomen te worden. Maar dat is natuurlijk wel irritant voor de clubs, voor de supporters zelf die wel komen. Voor de tv-kijker is het irritant, hè, want je ziet lege plekken in een stadion. En ook voor de spelers en de staf is het natuurlijk vervelend, want je hebt gewoon liever een volle tribune. Nou, dat wil PSV eigenlijk gaan aanpakken komend seizoen. Hè. Daar hebben we ook een verhaal over gemaakt. En dat betekent dat seizoenkaarthouders minimaal 14 keer moeten komen van de 17 eredivisiewedstrijden. En doen ze dat niet, en gooien ze hun kaart niet in die zogeheten resale, rotwoord, maar goed, terugverkoop. Ja, dan kan het recht om automatisch die seizoenkaart te verlengen, kan hen ontnomen worden.
Oh, dus als je, dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Je kan ze wel in de resale stoppen. Je kan ze wel nog een keer verkopen als je niet komt. Dat je zegt, ik bied mijn kaarten aan voor iemand anders. Dat kan wel.
Ja, dat systeem is echt niet heel ingewikkeld volgens mij. Wat ik ervan gezien heb. Nee, als je je kaartje gewoon opnieuw aanbiedt. Ja, dan kan iemand anders daar blij mee worden gemaakt. Hè? Dus dan heb je ook geen lege plek. Is je plaatsje gewoon bezet. Een andere supporter gaat daar dan zitten. Maar goed, dit is iets waar de topclubs allemaal wel mee te maken hebben. Ja, in sommige vakken komt gewoon 10-15% van de mensen, ja, van de seizoenkaarthouders, komt gewoon niet opdagen. Maar ja, het gaat natuurlijk om PSV Volendam, PSV RKC, PSV Almere. Ja, en ook wedstrijden op bepaalde tijdstippen.
Ja.
Ja, bijvoorbeeld zaterdag 4:30. Ja, dan hebben vaak mensen ook wel weer wat andere dingen te doen.
Zou een ideale familiewedstrijd eigenlijk zijn dan, hè? Dat je dan met je kind naar het voetbal zou kunnen gaan.
Ja, maar dus waar PSV vanaf wil, is dat mensen gewoon dan vervolgens niks doen en die kaartjes maar lekker laten, het maar lekker laten zitten, zeg maar. Waardoor die lege plekken ontstaan en de gaten in het publiek zitten.
En nog even naar het stadion, die uitbreiding. Hè? Hoe zou dat eruit moeten zien? Komt er een ring bovenop? Wat voor idee hebben ze erbij?
Ja, een wijdverbreid misverstand is dat PSV de grond in zou willen. Ja. Dat is ook zoiets. Hè? Dan zou je het veld kunnen verlagen en de grond in. Nou ja, dat levert hooguit enkele plekken misschien op. Want ja, dat is nogal een operatie. Nou, dat gaan ze in ieder geval niet doen, heb ik begrepen. Nee, het zou gaan om echt een ja, daarbovenop zou er dan gebouwd moeten worden. Ja, hoe precies, wat, waar, wanneer, wat het gaat kosten. Dat is allemaal nog onderwerp van onderzoek. Maar dat de potentie er is, dat is duidelijk. Dus PSV wil naar 45.000. Een capaciteit van 45.000. Die markt is er, dat is nu onderzocht. En de vervolgstappen zijn nu van, ja, hoe gaan we dat betalen? Hoe is dat te financieren? Hoe krijg je dat er bij de gemeente Eindhoven door? Niet onbelangrijk, want nee, die is eigenaar van de grond.
Precies.
PSV is eigenaar van het stadion, hè, de opstallen. Maar de gemeente is eigenaar van de grond. Nou, dat is toen in 2011 verkocht. Nou ja, en daarnaast, hè, dus het vergunningentraject natuurlijk. En niet onbelangrijk, ja, ook hè, hoe kun je dat in de toekomst, hoe kun je het allemaal gaan neerzetten? En is je prijskalculatie, is die ook gewoon houdbaar voor de toekomst? Hè? We hebben 2 jaar geleden bijvoorbeeld gezien, toen de oorlog in de Oekraïne was, in één keer schoten de prijzen voor bouwmaterialen gigantisch omhoog. Dus dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden.
Goed, helder. We hebben afgelopen week genoten van de Champions League, van de wedstrijden. We zagen ook inmiddels dat er geen enkele Engelse ploeg in de halve finale van de Champions League terecht is gekomen. Geert Langendorf is onze man in Engeland. Ik dacht toch eens even kijken hoe ze daar in Engeland op reageren dat er geen ploeg in de halve finale staat.
Hey, Chen.
Geert, hoe ga je een ploeg die net een tik heeft gekregen in de Champions League opkalefateren voor de FA Cup halve finales?
Dat is wel de grote vraag. Want gisteren in de catacomben van het Etihad Stadium zag je iedereen voorbij komen. Vooral Antonio Rudiger, die dansend en springend en iedereen een high-fivend wil laten weten dat hij toch wel Real Madrid een halve finale had geschoten vanaf de penalty stip. Elk lid van de staf die werd omhelst door journalisten uit Spanje, maar van City in geen velden of wegen een speler te bekennen. Dat het alleen Julian Alvarez en Ederson er voorbij kwamen. En die staarden naar de grond, totaal verslagen. Dus dat is op zaterdag moeten ze tegen Chelsea in de FA Cup. Op basis van gisteravond zou je zeggen, Chelsea maakt ze maar een kans.
Ja, want als je dit kijkt, zeg maar, dit is natuurlijk waar het om ging voor City, toch? Ze wilden die treble, maar vooral die tweede Champions League winnen. Dat ze landskampioen worden is leuk. Een FA Cup is eigenlijk meer bijzaak, toch?
Ja, absoluut. Dit is zeker waar het om gaat. De eigenaar uit Abu Dhabi, die hebben altijd hun blik gericht op de Champions League. Vorig jaar lukte het, maar om dat natuurlijk dan te prolongeren. Het was natuurlijk helemaal het summum geweest. En dat is niet gelukt. Ze waren verre van zo krachtig als ze vorig jaar waren. Vorig jaar wonnen ze in de halve finale van Real Madrid thuis met 4-0. Nou, die punch konden ze totaal niet geven.
Nee.
Madrid die liet zien dat het toch niet zo heel makkelijk is om twee keer op rij Champions League te winnen.
Ja, en daar komt natuurlijk bij dat dus voor het eerst in jaren geen Engelse ploeg in de halve finale van de Champions League staat.
Ja, ook dat. Natuurlijk Arsenal die ging onderuit in Duitsland tegen Bayern.
Wat zegt het over het Engels voetbal dat de NBA van het voetbal niet in de halve finale van de Champions League staat?
Zeker dit seizoen. Guardiola die heeft er zelf ook wel eens over geklaagd. En ja, in de aanloop naar zo'n Champions League wedstrijd denk je, ja, misschien is het ook wel onderdeel van een psychologisch spel. Dat is vaak. Maar een kilometervreter als Rodri, die echt werkelijk waar bijna echt nooit een wedstrijd miste, tenzij die echt heel geblesseerd is. Die gaf na de wedstrijd in Madrid al aan van, ik snak naar rust. Het gaat zo niet. Heel veel blessures, kleine blessures bij spelers die ja, echt op hun tandvlees lopen. Dat zie je, en dat zag je bij Arsenal ook. Vermoeide spelers, het lijkt er dan toch op dat die slopende race in die titel in Engeland toch zijn tol gaat eisen. Ik zou niet willen zeggen dat in één keer de Premier League kwalitatief minder is, maar dat die continue noodzaak om vol gas te geven, dat je nooit op 80% in een wedstrijd kan spelen. Ja, Duitse collega's die zeiden gisteravond ook, toevallig in het stadion aanwezig, wel, ja, is dit niet gewoon logisch? Bij ons heeft Bayern, die waren eigenlijk al klaar. Die wisten min of meer in januari al dat ze geen kampioen worden. Dit was hun enige doel.
Ja.
In Frankrijk is de competitie al lang gespeeld. Ja, zou dat dan het grote verschil zijn? Wordt het dan toch niet eens een keertje tijd dat ze goed naar het speelschema gaan kijken?
Ja, de Premier League vreet zichzelf eigenlijk op, is het dan eigenlijk? Omdat elke week op zo'n topniveau een wedstrijd moet worden gespeeld, is de kans groot dat dit dus gebeurt eigenlijk.
Ja, Liverpool is natuurlijk een ander mooi voorbeeld. Ja. Die moesten in de League Cup finale, die moesten met ongeveer een veredeld jeugdteam aan de bak om die finale te spelen. Ja, die wonnen ze dan. Maar dat kan natuurlijk niet altijd goed gaan.
Nee, precies. Even naar die FA Cup, hè. Want hoe belangrijk is die FA Cup voor Erik ten Hag? Die wedstrijd tegen Coventry op zondag?
Ja, voor Erik ten Hag is dat heel erg belangrijk. Zo langsbrand worden de messen in Engeland, zoals we vaker natuurlijk, geslepen. En er zijn weinig mensen die nu nog geloven dat hij ook volgend jaar nog in de dugout zit. Ja, de FA Cup winnen, dat zou hem toch wel misschien net dat krediet brengen, of misschien in ieder geval die finale halen. Want dan zorg je ook in ieder geval voor een positievere sfeer. Misschien geeft dat ook wel een boost in het slot van de competitie. Ja, het is wel bittere noodzaak om in elk geval weer de finale te halen. En dat moet lukken, want ze spelen tegen Coventry uit de Championship. Ja. Die hebben dan weliswaar vorig jaar de playoff finale gehaald, maar dat was meer geluk dan wijsheid. Vrij klein budget. De beste spelers zijn inmiddels vertrokken.
Nou, Milan van Ewijk speelt er nog, dus ho.
Ja, dat is waar. Ja. Maar ja, in principe zou dat natuurlijk een invuloefening moeten zijn voor Manchester United.
Ja.
Alleen dit seizoen is niks een invuloefening voor Ten Hag.
Nee, dat is waar. Maar het gekke is wel, als hij deze wedstrijd wint natuurlijk en die finale haalt, daarna komt het programma voor Ten Hag waarin hij zomaar weer eens een maand kan hebben waar hij heel veel punten in gaat pakken met het programma wat er daarna staat voor United. Want dan krijgen ze de ploegen die allemaal onderin staan. Dat is ook geen garantie, maar Sheffield United komt dan. In het weekend Burnley, Crystal Palace. Dus kortom, dan komt er weer een iets makkelijker schema waardoor hij misschien weer wat punten kan pakken.
Ja, zeker. Als je naar de ranglijst kijkt, op papier lijkt het gat onoverbrugbaar. Uh-huh. Maar je ziet het nu dus ook bij City, Arsenal en Liverpool. Zo makkelijk is het nu niet meer.
Nee.
Je ziet dat nu echt wel de kan met energie langzamerhand op is bij de ploegen die het hele jaar in al die competities hebben gespeeld. Dus er is nu terrein mogelijk inderdaad goed te maken. Ja, en als ze dan die finale halen, dan zit er in ieder geval weer zoveel optimisme in en rond de club. Dat het dan zomaar inderdaad misschien nog wel een positieve uitsprint uit zou kunnen komen.
Kortom, er staat het op het spel dit weekend in Engeland. Zaterdag die halve finale tussen City en Chelsea. Zondag United tegen Coventry City. Halve finales van de FA Cup. Geert, dank voor nu. Spreek je later weer, hè?
Oké, dag.
Nou, het is wel aardig, Rick, wat Geert zegt. Is de Premier League nou eigenlijk slachtoffer van het eigen succes? Dat die competitie zo sterk is dat je nooit een wedstrijd op 80% kan spelen en dus eigenlijk altijd op toppen van je kunnen moet spelen en daarom die topploegen er niet in geslaagd zijn de halve finale te halen?
Ja, je zou het denk ik over een wat langere periode moeten bekijken om hele zware conclusies te trekken. He, want het ene jaar is natuurlijk zo, dan zitten er denk ik vier ploegen in de eindfase van de Europese toernooien.
Ja.
En het andere jaar is het dan een keer niet. In zijn algemeenheid denk ik wel dat niet goed is. Als het elke keer uit de tenen moet komen. Het is op zich wel een opvallend verschijnsel. Het aantal wedstrijden in Engeland is natuurlijk al jaren is dat onderwerp van discussie. Ik kijk alleen al alle competities die ze daar hebben. Hè, ja. Met de FA Cup er nog even bij.
League Cup.
En alle andere toestanden. Ja, ook in de Championship bijvoorbeeld, hè, eigenlijk de keukenkampioen divisie ja. van Engeland, de Kitchen Champion Division, de Championship. Daar speel je 46 wedstrijden
ja.
hè, in plaats van 38 bij ons. Dus dat is natuurlijk een moordende concurrentiestrijd. En die gasten hebben zeker rondom... rondom kerst en oud en nieuw, dat gaat maar door. En dat beult maar door. En het is ook nog de manier van voetballen. Hè. Het is allemaal enorm fysiek.
Ja.
Als je puur fysiologisch kijkt, hè, dan redeneer ik ook maar gewoon vanuit mijn gezond verstand. En je ziet hoe ploegen hier al vaak moeite hebben om de 3 dagen te spelen. Hè, dat significant verschil maakt in resultaten. Ja, dan zou dat natuurlijk kunnen meespelen.
Ja, je ziet dat ook een beetje. En heb je nog EK's er tussendoor en WK's en clubteamwedstrijden. Ja. Dus als je het gaat optellen bij elkaar. Volgens mij hebben sommige jongens het al geroepen. Die spelen 60, 70 wedstrijden per jaar. Die snakken naar vakantie. FV heeft trouwens wel gezegd. We gaan de replay uit de FA Cup halen. Om het schema wat behapbaarder te maken. Maar dat is een kleine pleister op de wonden natuurlijk. Hè?
Ja, uiteindelijk is het natuurlijk gewoon de veelheid van wedstrijden. Die gewoon... ontzettend moeilijk is in die competities. He, de intensiteit is al een probleem, maar ook gewoon de korte herstelduur die je voortdurend hebt. Interessant om dat te volgen de komende seizoenen dan. Kijk, je kunt pas denk ik echt conclusies trekken als volgend jaar weer die Engelse club zo in de verdrukking zijn gekomen.
Ja.
Maar het is wel een opvallend verschijnsel en inderdaad iets wat je goed in de gaten zou moeten houden. Ook in Nederland komend seizoen, en zeker Feyenoord en PSV krijgen daarmee te maken, natuurlijk die 7e en 8e Champions League wedstrijd. Ja. Dus je krijgt het toch weer volgend seizoen. Tuurlijk, hè, PSV en Feyenoord spelen geen voorrondes, dus die komen rechtstreeks in de groepsfase. Maar je krijgt straks wel, net na de winterstop, krijg je een enorme bulk wedstrijden. En dit seizoen zag je eigenlijk, bij PSV in ieder geval, dat er toen relatief veel spelers met spierblessures uitvielen. Dus dat is wel iets, denk ik, voor de clubs om nu al naar te kijken bij je planning voor volgend seizoen. Maar ja, eind januari ligt eigenlijk een beetje een zwaartepunt in je voetbaljaar. En daar moet je denk ik in trainingen straks, bij het schrijven van je programma's, ja, daar moet je nu al rekening mee gaan houden.
Ja, het vraagt eigenlijk ook misschien wel aan de voorkant van het seizoen dat je je selectie heel vroeg in orde hebt al, zodat je niet later nog spelers binnen hebt die te laat fit worden en die pas die hele voorbereiding eigenlijk missen.
Ja. Nee, ik denk dat het volgend seizoen inderdaad, dat zeg je goed. Ik denk dat het meer dan ooit aan de voorkant dat je alles eigenlijk al grotendeels afgeticht moet hebben. En dat je programma's echt al heel vroeg geschreven moet hebben. Omdat er komt zo'n, zeker na de winterstop, zo'n bulk aan wedstrijden dan aan. En dan moet dat bekertoernooi nog even tussendoor gepropt worden. Hè, want ja, dat is tegenwoordig ook zo'n wintercompetitie is het eigenlijk. Hè? Nou, nu dan die finale in de lente, maar ja, het is buiten... Het schiet even niet op met het weer, zullen we maar zeggen. Maar die beker, dat is iets wat tussen januari en april ook even afgeraffeld moet worden. Dus ja, volgend seizoen komt er echt wel weer meer druk op te staan, ook in Nederland.
Voordat we naar de vraag van vandaag gaan, Rick, even morgen een nieuwe AD Voetbal Podcast special. Hidde en Sjoerd zijn weer in Inside Old Trafford gedoken. Een update hoe het er nu voor staat bij Manchester United. De grootste club van de wereld ongeveer, maar waar genoeg te doen is. Hoe staat het met Den Haag? En dat soort zaken allemaal hoor je morgen in een gloednieuwe Inside Old Trafford. Is zaterdag en het hele weekend te beluisteren. Wij gaan naar de vraag van vandaag.
De vraag van vandaag.
En dit was de vraag gisteren van Johan.
Deze week, dinsdag om precies te zijn, is Portsmouth gepromoveerd naar het Engelse Championship. Mm-hmm. Speelde eerder dit decennium nog in de Premier League. Zijn toen een paar keer gedegradeerd, financiële problemen ook. Maar ze zijn terug op het tweede niveau. En ze hebben in de Premier League ook meerdere Nederlanders onder contract gehad. Waaronder twee keepers. Naar welke twee Nederlandse doelmannen zijn wij op zoek?
Nou Rick, neem aan dat je deze weet, toch?
Ja, natuurlijk weet ik dat. Ik heb dat absoluut niet op hoeven zoeken natuurlijk. Hey, Johan, die daagt me wel even uit hier. Nee, dat zijn Harold Wapenaar natuurlijk. De keeperstrainer van Utrecht volgens mij. Mm-hmm. En Sander Westerveld.
Zeker, helemaal goed. En dat was het antwoord waar we naar op zoek waren. Jan Hendricks was een van de weinigen die dit antwoord helemaal goed had. Dus bij deze, Jan, van harte gefeliciteerd. De eervolle vermelding is voor jou. Rick, ga jij de vraag geven aan ons waar we het hele weekend mee ingaan?
Ik zat even te denken, ik blijf even in de keepers. Want ook in bekersferen. En ik ga toch even weer een PSV-vraag stellen.
Tuurlijk,
we hebben een tijdje niet gedaan.
Mensen dus verwachten dat ook van je, kan ook niet anders.
Ja, er is ooit een keeper geweest van PSV, die na een wedstrijd in het bekertoernooi wegliep. Die was onvindbaar in de kleedkamer plotseling. Die was zo boos over het resultaat dat hij is weggelopen. En dat is toch alweer een tijdje geleden. Dus ik wil eigenlijk weten, welke keeper is dat geweest?
Ik ben benieuwd of je het weet. Laat me weten via
iets. Hij was na de wedstrijd was hij niet meer te vinden.
Nee, precies.
Maar.
Nee, wie was er onvindbaar? Welke keeper was dat? Mocht je het weten, laat het ons weten via X met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of door mij een DM'tje te sturen. Maandag het antwoord in de AD Voetbalpodcast. En maandag ook meer voetbal terugblikken. En FA Cup, KNVB-bekerfinale en dat soort zaken allemaal. Dus maandag een gloednieuwe podcast. Rick, dank voor vandaag. Ik wens je een mooi weekend. En tot volgende week. Hè?
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.